De vorige keer heb ik geprobeerd u te laten zien dat er toch nog wel wat schriftplaatsen zijn in de Bijbel die spreken over het toekomstige werk van de gemeente. Dat wil zeggen, de activiteit betreft het van de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Straks na de opname in de volgende bedeling, in de bedeling van de volheid der tijden. Ik ben mij bewust dat dat geen bekend onderwerp is. Wij zijn gewend aan de gedachte, straks gaan we allemaal naar de Heer en dan is het afgelopen, dan gebeurt er niks meer, dan zijn wij weg. En voor sommigen geldt dan, en hier op aarde zoeken ze het verder maar uit, want daar hebben wij niks mee van doen. En in de extreme gevallen wordt zelfs gedacht, wij hadden ook al niks van doen met voorgaande bedelingen. We zullen ook niks van doen hebben met toekomende. Wij zitten ertussenin. Maar dat is zeker niet zo. Integendeel. In de eerste plaats omdat in het Oude Testament uitgebreid aangekondigd wordt de komst van de gemeente. Dat wil zeggen, dat zouden wij, zou ons misschien niet opvallen, maar wij lezen daar dan achteraf toch uitgebreid over in het Nieuwe Testament. En dat moet doorslaggevend genoeg zijn. Ik blijf volhouden dat weliswaar een brief als die aan de Efezen, de gelovigen te Efezen, dat die in hoge mate spreekt over de aard en roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Maar ik blijf er ook bij dat daar, dat alles wat daarin naar voren gebracht wordt, tot in de details, ontleend is aan het Oude Testament, aan oud-testamentische schriftplaatsen, waarin deze dingen nou eenmaal werden aangekondigd. Zodat in de praktijk grote delen van het Nieuwe Testament te beschouwen zijn als commentaar op en als aanvulling op het Oude Testament. Zo is dat nou een keer. En vervolgens is het zo dat de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling beschouwd wordt als een gemeente van eerstelingen. Eerstelingen van wat daarna komt, uiteraard. En dat betekent automatisch dat we ook als eersten betrokken zullen zijn in de gebeurtenissen die daarna zullen plaatsvinden, logischerwijze. Dit, en of u dat begrijpt weet ik niet, maar ik zeg het toch, dit soort zaken zijn over het algemeen zeer onbekend. Domweg omdat kennis van het profetisch woord zich in de praktijk, misschien klinkt het wat cynisch in uw oren, maar ik zeg het heel serieus, omdat kennis van van het profetisch woord in de praktijk beperkt blijft zo ongeveer tot de gedachte dat er ooit een keer een jongste dag komt, waarvan men uiteraard algemeen hoopt dat die nooit komt, maar goed, er staat nog een keer in de Bijbel. En daarnaast heeft men ook nog wel de gedachte aan een wederkomst van Christus, hoewel voor sommigen, voor velen zelfs, dat volstrekt hetzelfde is als het aanbreken van de jongste dag. En als er dan toch een wederkomst van Christus is, zo'n beetje zo'n 1000 jaar daarvoor, dan heeft men daarna grote problemen om dat te plaatsen binnen het kader van zoveel gedetailleerde profetieën daarover. Het blijft problematisch, voor mij ook, omdat ik me altijd afvraag of het verhaal wel gevolgd wordt. Hè. Ik bedoel dit, als men gelooft in een spoedige wederkomst van Christus mag je blij zijn, maar vaak wordt het gekoppeld aan wat men noemt de tekenen der tijden, begrijp je me goed, dat is Bijbels. Wordt gekoppeld aan wat in de schrift bij gelegenheid genoemd wordt tekenen der tijden. En als er al zo'n teken is, dan is dat toch in ieder geval het herstel, dat wil zeggen een wederoprichting van een Joodse staat rondom Jeruzalem in Palestina. Ongetwijfeld, dat valt ook op, omdat dat de eeuwen door ontkend is. Hè. De eeuwen door is altijd ontkend dat Israël ooit nog een toekomst zou hebben. Dat komt omdat men profetieën over Israël generaliserend heeft toegepast op de gemeente. Op zich is het niet verkeerd, maar generaliserend is wel verkeerd. Maar men heeft het toegepast op de gemeente en dat met uitsluiting van een toekomstig herstel van Israël. Men heeft altijd gezegd, Israël, het Joodse volk, heeft geen toekomst meer, enzovoorts. En zelfs heeft men gewoonlijk geleerd dat je uit de evangelie ook inderdaad niet moet prediken aan het Joodse volk. Al was maar omdat het kennelijk niet uitverkoren is meer. En omdat ze als godsmoordenaars, want dat is de term die dan gebruikt werd, omdat ze als godsmoordenaars voor de zaligheid sowieso niet meer in aanmerking komen. Bovendien scheen iedereen te weten dat de zaligheid, voor zover die aan Israël of het Joodse volk beloofd was, terecht is gekomen bij de kerk, want dat is de terminologie dan. En dat is dus ook met uitsluiting van Israël. Voor hun dus niet, maar voor de kerk wel. En het houdt automatisch in dat zij geen deel kunnen uitmaken van de kerk. Hetgeen allemaal erg naïef is, moet ik u zeggen. In de eerste plaats omdat het al redenerend niet klopt. En in de tweede plaats, maar dat is de eerste plaats natuurlijk, omdat het volstrekt onbijbels is, dit soort dingen. En als men daarna alsnog niet kan ontkennen dat er in ieder geval weer zo'n Joodse staat is, en zelfs een deze dagen 60-jarig jubileum gevierd heeft, wisselt men van het een op het andere moment en zegt, natuurlijk, ja, de wederkomst van Christus en een herstel van de Joodse staat, dat is vervulling van Bijbelse profetie, alsnog. En men beschouwt het helaas als vervulling van beloften die God aan Israël gedaan heeft. En dan zit je er dus weer naast. Eenvoudig omdat men het profetisch woord niet kent. En ja, of dat verwijtbaar is of niet, doet nou weinig ter zake. Waar het om gaat, is dat al dat soort zaken niet bijbels zijn. Hè? Er zijn heel wat gelovigen in onze dagen die hebben een verwachting gesteld op de ontwikkelingen van de Joodse staat daar in het Midden-Oosten, in de veronderstelling, soms zelfs in de volstrekte overtuiging, dat heel de Joodse staat het werk is dat de Heer in onze dagen doet. En het is twee keer mis, want dat doet de Heer niet. Daar houdt de Heer zich niet mee bezig. Integendeel. Dat is niet Gods werk. Dat is een werk in opstand tegen God. Dat is toch dramatisch, dat verschil. En het andere is ook dramatisch. Tegelijkertijd gaan namelijk de ogen dicht voor het werk dat God wel doet in onze dagen. Namelijk aan de gemeente. Maar daar had men andere verwachtingen van. Daar ziet men dan dus het werk van de Heer niet, omdat men verkeerd zoekt. En men is de Heer dus gewoon kwijt. Ik vind het erg, heel erg, omdat men dus kennelijk niet op de hoogte is van wie de Heer is en wat hij in onze tegenwoordige tijd doet. En daarmee verliest men ook alle toekomstverwachting uiteraard. Het is ongeveer hetzelfde als dat er gelovigen zijn die denken dat een gelovige niet ziek hoeft te zijn omdat de Heer geneest. Uiteindelijk worden ze ziek en gaan ze toch dood en daarmee raken ze hun Heer ook kwijt. En dat is wat je dikwijls ziet. Mensen worden ziek en vragen zich af, maar waar is de Heer nu en wat doet de Heer nu? Ze dachten dat de Heer daarvoor zou zorgen, maar dat is niet zo. Toch? Het zijn dus werkelijk tragische dingen, omdat men in de praktijk de Heer helemaal kwijtraakt. En hoe komt dat? Nou ja, er is maar één oorzaak voor eigenlijk. Dat men traag van hart is om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En ik blijf volhouden dat dat profetisch woord, die profetieën, die zijn zo onduidelijk niet. Integendeel, die zijn vaak zeer gedetailleerd en vertellen ons uitgebreid en langs verschillende kanten dikwijls ook nog wat de Heer zou doen na zijn opstanding. Dat wil zeggen, in onze dagen, maar ook daarna, namelijk in zijn wederkomst en in welke volgorde. Nou hebben we daar natuurlijk de afgelopen weken, maanden, dacht ik, toch tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. En op hoofdpunten moet die lijn langzamerhand duidelijk zijn. Moet duidelijk zijn wat de Heer doet en wat het verband is met wat hij in de toekomst alsnog zal doen en welke plaats de gemeente daarin zou innemen. Die twee dingen zijn ook niet los van elkaar te zien. Wat dat betreft ben ik het 100% eens met broeder Johannes de Heer, die die luid en duidelijk verkondigde: als je geen verwachting had van de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk in deze wereld, hij noemde het het duizendjarig vrederijk, als je daar geen zicht op hebt, dan heb je ook geen zicht op de gemeente van vandaag en andersom. Als je zicht hebt op wat de gemeente vandaag is en wat de Heer dus vandaag doet, heb je logischerwijze ook zicht op de wederkomst van Christus. Want dat is de vervulling van, van het tegenwoordige werk Gods. Daar komt het op neer. Hij roept ons tot heerlijkheid. Die heerlijkheid is een hemelse heerlijkheid, dat is juist. Maar te denken dat onze hemelvaart daarmee het eind is van de bediening, van de roeping van de gemeente, dat is een groot misverstand natuurlijk. Hè? Zo zit het niet. Dat heeft integendeel wel degelijk een vervolg in de openbaring van Jezus Christus. Het zijn sterke woorden. We hebben ze meerdere malen herhaald, al maanden geleden ook en nu weer. Colossenzen 3 zegt: indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Maar verstaan we dat wel, is de vraag, hè? Gaat nog verder terug natuurlijk. Indien gij dan met Christus gestorven zijt. Want dat is 2 vers 20. Verstaan we dat wel? Colossenzen 2 vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast enzovoort. Dat alleen al is problematisch. Dat daarna de rest van het verhaal slecht gevolgd wordt of helemaal niet, dat laat zich raden natuurlijk. Hè? Want het probleem is natuurlijk dat velen juist niet der wereld afgestorven willen zijn en zelfs hopen de Heer te kunnen interesseren voor ons leven, waaruit het ook mogen bestaan, juist in de wereld. Dus de omgekeerde voorstelling van zaken uiteraard, hè. En ik zeg dat niet voor niks. Christendom heeft altijd geprobeerd, althans, zo staat het in de geschiedenisboeken, heeft altijd geprobeerd juist hier op aarde en in de wereld zich een positie te verwerven. Zie? En het heeft er uiteindelijk toe geleid dat het grootste officiële christelijke kerkgenootschap zelfs aartsdomicilie heeft, officieel, hè. Dat is nog niet zo heel lang zo, hoor. Ik heb het over het Vaticaan. Dat is nog niet zo heel lang zo. Hè? Maar niettemin, daar is het wel op uitgedraaid. Om van andere zaken dan maar te zwijgen. Want ook in onze dagen worden wij evangelischen geacht in de wereld een plaats in te nemen. Vroeger was christelijke politiek voor ons volkomen taboe. Tegenwoordig is het verplicht. En dat binnen één generatie. Meer zeg ik er liever niet van. Maar ik geef het alleen maar ter illustratie. Hoe dat weer verandert. Hoe het altijd daar naartoe gaat. Dat wij als gelovigen in de wereld eigenlijk, want daar komt het op neer, dat koninkrijk van Christus zouden moeten vestigen. Dan heb je er dus niets van begrepen. Maar dat meen ik serieus. Helemaal niets. De prediking van het evangelie, zeker in onze dagen, is niet gericht op of in de wereld, maar is precies andersom. Dat predikers uitgaan in de wereld, dat is wel waar, maar hun prediking is er een waarbij mensen geroepen worden om de wereld te verlaten, om uit te gaan buiten de legerplaats. En om met Christus smaadheid te dragen in plaats van met hem eer te ontvangen in de wereld. De Heer Jezus is de verworpene en als het goed is zijn wij ook verworpen in de wereld. Het is niet anders. Het is wel uitzicht, maar daar heb je het dan. Het zit er meteen aan vast, hè. Het is wel uitzicht. Dat uitzicht is op de verheerlijking van Christus in de toekomst. Dat is in zijn wederkomst. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Maar gewoonlijk stopt het verhaal al bij vers 20. Waar staat indien gij, 2 vers 20 van Colossenzen, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. En u weet wat de eerste beginselen der wereld zijn? Dat is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is wet. en de eerste beginselen der wereld zoeken, is het tegenovergestelde van Christus zoeken. Dat staat nog verder terug, in vers 8 was dat. Eerste beginselen der wereld gaat over filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen. Eerste beginselen der wereld, in de praktijk is het gewoon wet, hè? Dat weet u. Hè? Eerste beginselen der wereld, heel de wereld leeft onder wet per definitie. Dat is kennis van goed en kwaad. Maar het leidt ons af van Christus. Christus wordt namelijk voorgesteld niet door de boom der kennis des goeds en des kwaads uiteraard, maar door de boom des levens. Nou ja, strikt genomen, boom der kennis des goeds en des kwaads is een uitbeelding van het oude verbond der wet. Een boom des levens is een uitbeelding van het nieuwe verbond der genade. Maar aan het hoofd van de wet staat Mozes, om zo te zeggen, en die mocht het beloofde land immers niet in. Daar eindigde toch zijn geschiedenis. Het heeft nog een vervolg in de toekomst, maar in de Bijbel, oude geschiedenis, daar eindigde dat. En aan het hoofd van het nieuwe verbond staat uiteraard de Heer Jezus Christus. De middelaar van het nieuwe verbond. Hem zou men zoeken en men zou dat doen, omdat wij nou eenmaal als gelovigen der eerste beginselen der wereld zijn afgestorven. Het is heel eenvoudig en 100% evangelisch. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Als de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, zuster, dan ben je dus dood. Nee, je bent ook van je kwaal af, van je zonde. Maar behouden is als zodanig, is niet maar vergeving van zonde, maar is opstanding uit de dood. Dat heet wedergeboorte. Want God heeft ons wedergeboren, zei Petrus, door de opstanding van Christus. Dan zijn we dus der zonde, der wereld en der wet gestorven. We hebben bij de zonde niks te zoeken, die zouden we niet dienen, zegt Romeinen 6. Wij zijn ook der wereld gestorven, zegt Galaten hoofdstuk 6. En we zijn der wet gestorven. Dat is ook Galaten 3 en Romeinen 6 en Romeinen 7 en noem maar op. Kortom, we zijn één plant, Romeinen 6 geworden. We zijn één plant, één organisme. Dat kun je toch leren, een plant, een organisme. Je bent één organisme geworden met Christus. Iemand zegt, ja, maar dat is oude taal. Dan zeg ik, nee, dat is het probleem niet. Het probleem is dat je het niet wil aanvaarden en er niet wil over nadenken en niet wil begrijpen wat het betekent. Wij zijn voor de eerste beginselen der wereld gestorven en dus leven wij niet onder de wet. En dat is wat men niet wil accepteren. Ook in christelijke kring. Vroeger was christelijke politiek bij ons verboden. Wie dat waren zal ik niet zeggen. Bij ons was het verboden. Nu is het verplicht, heb ik begrepen. En vroeger leerden wij ook, wij leven niet onder de wet. Wij zijn overmits wij dien gestorven zijn, want we zijn door de wet, voor de wet gestorven. En tegenwoordig wordt geleerd, nee, maar dat gaat zomaar niet. Dat is wel verlossing van de wet, maar dat betekent niet dat we er niet onder zouden leven of dat we die aan de kant zouden zetten. Het wordt allemaal weer teruggehaald, allemaal terug weer de wereld in. In de politiek, in de bezigheden van de wereld en onder de eerste beginselen van de wereld. In werkelijkheid, als je dat leert, ben je een vijand van het kruis van Christus. Dat wil zeggen, men is vijand van de gedachte dat wij der zonde, der wereld en der wet gestorven zijn. Men leert het misschien wel, maar in werkelijkheid negeert men het en gaat weer terug naar een wereldse positie en worden wereldse beginselen toegepast op wedergeboren mensen die in werkelijkheid niet alleen eerstelingen van de nieuwe schepping zijn, maar die deelgenoot zijn geworden, is dat een goed woord? Die deelgenoot zijn geworden van Christus. Die in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Wij zijn der wereld gestorven, wij leven niet onder de wet. Maar als dat al een probleem is, kom je dus aan het volgende niet toe. Want het volgende gaat over dat wij met Christus zijn opgewekt. Het is een Bijbelse waarheid dat hij voor onze zonde gestorven is. Maar als er niet meer gepredikt wordt dan dat, is het geen blijde boodschap. Het is wel een historisch feit. Het is een werk Gods. Dat is geen blijde boodschap, omdat het niet verlossing predikt. Niet werkelijk, dat wil zeggen, het verkondigt geen behoudenis, geen eeuwig leven namelijk. Het is een prediking van de dood. Logischerwijze. Het mag toch helemaal niet moeilijk zijn om dat soort dingen te begrijpen. En de consequentie ervan is inderdaad dat wij niet in de wereld leven. Er staat er ook, hè, wat wordt gij, vers 20 nog steeds, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft? Is dat dan niet zo? Leven wij dan niet in de wereld? Het antwoord is nee. Nou ja, dit is zwart-wit. We hebben nog een grijze variant die luidt dat wij in de tegenwoordige eeuw matig zouden leven. Dat wil zeggen, beperkt. En er staat bij, verwachtende de verschijning, die zalige hoop, verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van Christus. Titus 2 vanaf vers 11 is dat, dat wil zeggen met één beentje, nou ja, naar de oude mens staan we in de wereld, maar die wordt geacht voor God dood te zijn. Dat wil zeggen, hij wordt niet geteld. Hij wordt niet gerekend. En voor zover onze lichamen toch beschouwd worden als levend, want dat staat allemaal in de Romeinenbrief, is het omdat Christus in ons woont. Of omdat de geest in ons woont die onze sterfelijke lichamen levend maakt. Voor hem, maar niet voor de wereld. Daarom staat er ook, wij zouden goden leven, dat wil zeggen voor God. Hem dienend en niet gericht op de wereld enzovoort. En wat die eerste beginselen der wereld betreft, als daar wel staat in vers 22 van Colossense 2, welke dingen alle verderven door het gebruik, dat is de aardigheid van wet, die verslijt namelijk. En dat wordt vooral geregeld door degenen die er zich intensief mee bezighouden. De advocatuur denk ik altijd. Die zorgen voor jurisprudentie. Dat wil zeggen, wetten worden opgerekt, worden uitzonderingen gemaakt in allerlei uitspraken van de rechtbank enzovoort. Net zolang tot je met die wet helemaal niks meer kunt, omdat er zoveel uitzonderingen al op gemaakt zijn en zoveel jurisprudentie is, dat de wet als zodanig niet eens meer is toe te passen. Het verslijt vanzelf. Dat is ook wat hier staat, het verslijt. In mijn jeugd mocht men niet fietsen op zondag. Nou ja, men mocht het niet, daarom mochten wij het ook niet. Want zo ging dat dan, hè? Je had niet eens een fiets. Nou, u dat zegt, had ik er dan heen, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, doet er ook niet toe. We zullen het er maar niet verder over hebben. Maar daarvan staat, het zijn geboden en leringen der mensen. Allemaal, zonder uitzondering. Het antwoord is ja, want wij zijn der wet gestorven. Wij leven daar niet onder. Als ze er toch zijn, zijn ze naar menselijke normen ingevoerd. En ze hebben weliswaar een reden van wijsheid in eigenwillige religie, eigenwillige godsdienst. Dat wil zeggen, er is wel een verhaal bij, dat heet filosofie. Wijsbegeerte heet dat, hè? Wijsbegeerte. Die argumenteert dat wij bepaalde wetten nodig hebben. Eerst wet in het algemeen en daarna specifieke wetten in het bijzonder. Dat kan je allemaal zelf bedenken. Maar er zijn lui die doen dat beroepshalve. Maar het is eigenwillige religie. En in de praktijk geldt dat voor alle religie, die is altijd eigenwillig. Want strikt genomen, wij zijn van alle religie verlost. Voor zover wij er al onder waren. Maar dat is het Bijbelstandpunt. Zie? Nou goed. Maar ze zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Het handhaven in je leven van bepaalde beginselen geeft bepaalde bevrediging. Heb je toch maar mooi voor elkaar gekregen. En dat is wat er staat. Maar voor God heeft het geen betekenis. Voor jezelf heeft het betekenis. Misschien. Maar je moet het God niet aanpraten. Zin? Nou goed. Want het vervolg is meteen, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Want, ik zeg het nog maar een keer heel eenvoudig, door de dood van de Heer Jezus, hetgeen was één voor allen, zijn allen gestorven en daarmee niet behouden, maar verloren. Hun zonden zijn weggedaan, de balans is op nul gezet, op nul, maar daar blijft het dan ook bij. Je gaat heen zonder schulden achter te laten, is dat niet mooi? Maar wat maakt het uit? Nee, het is wel netjes, mooi opgeruimd. Nee, nou ja, goed, dat is zo, maar dan. Je sterft en dan is het gebeurd, broer. Dat schiet niet echt op. De prediking van het evangelie is in werkelijkheid dus ook niet dat de Heer voor onze zonde gestorven is, maar dat God hem heeft opgewekt en hem gegeven heeft als oorzaak tot eeuwige zaligheid voor allen die in hem geloven. Dan wel voor allen die hem gehoorzaam zijn. En iedereen weet dat, want we kennen allemaal die teksten. Of niet? Wat dacht u van... Nee, die, nou ja, goed. Johannes 3, vers 16. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Door zijn dood? Nee, door zijn opstanding. Heb ik u die wel eens verteld? Oh, eigenlijk. Johannes 3, vers 16. Er wordt meestal maar de helft geciteerd. Ik vind het toch wel, nu ik erop kom, en het nog aan het begin van de avond is, min of meer, kon ik er eigenlijk wel eens even op ingaan. Maar weet u wat er staat? Er staat, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Volgende vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Merkt u de parallellen? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Je zou die teksten dus naast elkaar, eigenlijk onder elkaar, maar dat is lastig. Dus je zou ze naast elkaar moeten opschrijven en de overeenkomende delen naast elkaar. En dan leidt het geen enkele twijfel wat daar precies staat. Dat betekent het namelijk dat aangezien vers 15 en het laatste deel van vers 16 identiek zijn, komen ze naast elkaar te staan. Maar het betekent automatisch dat dus vers 14 en het eerste deel van vers 16 ook naast elkaar komen te staan. En zo maak je dus aanschouwelijk, zo opschrijft, wat het betekent. Het betekent namelijk dat de slang in de woestijn die verhoogd werd een type, een beeld is van de Zoon van God die verhoogd werd. Waarna beide teksten vervolgen met opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben enzovoorts. Heb je dat nog? Mozes heeft de slang in de woestijn verhoogd, maar zo heeft God zijn zoon verhoogd. En tussendoor, nog een vers eerder, heet hij de zoon des mensen die uit de hemel is nedergekomen en die inmiddels in de hemel is. Die slang in de woestijn die verhoogd werd, is een beeld van de verhoging van de Heere Jezus Christus tot in de hemel zelf, uiteraard. En ik aarzel altijd, want ik ben geneigd meteen te zeggen wat het dus niet betekent. En dat doe ik dan ook maar, hè. Nee, zuster, het slaat niet op zijn kruisiging. Met alle respect, maar zijn kruisiging mag dan een verhoging geweest zijn van een paar meter hooguit. Maar daar gaat het niet over. Bovendien, de kruisiging heet niet een verhoging in de Bijbel. Het heet een vernedering. Hij heeft zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises, Filippenzen 2. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. en de naam gegeven boven alle naam. Dat is zijn opstanding uit de dood. En dan niet alleen maar uit de dood terug op aarde, maar tot in de hemel zelf, tot aan de rechterhand Gods. En de verhoging van de slang in de woestijn in de tijd in Numeri, de dagen van de tocht van Israël door de woestijn, die verhoging van die slang is een uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods. Kent u die geschiedenis? Die Israëlieten werden hier op aarde, op de grond, gebeten door vurige slangen, staat er. Wat dat maar voor beesten geweest mogen zijn dan, hè? Ze werden gebeten door vurige slangen. En ze stierven eraan. En toen zei de Heer tot Mozes, maak u een vurige slang, net zo'n ding. Dit keer van koper. Waarom ook niet? Het woord voor koper en voor slang is hetzelfde woord, nagash. Maak u een koperen slang, een vurige slang. En nagash wordt ook vertaald met vurig. Vooruit me weer. Vandaar dat de slang een glanzende figuur is. Zoals men dat overdrachtelijk altijd verklaart van de slang in de hof. Het moet een of andere lichtende gedaante geweest zijn. Want nagash is vurig en het is koper. En koper is vuur eigenlijk. En het is een slang. Dus vooruit maar weer. Hè? Maar dat doet er nou niet toe. Maar maak u net zo'n slang, want dat staat er. En plaats hem op een staak, zo heb ik het vertaald. Hou hem omhoog. En men zou naar hem opzien, naar die slang, en daardoor genezen worden. En de korte verklaring is deze. De verhoogde slang is een beeld van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Degene tot wie men zou komen, op wie men zou zien, aan wie men deel zou hebben, door wie men genezen wordt en al dat soort dingen meer. Een verheerlijkte, verhoogde Christus aan de rechterhand Gods en al die vurige slangen hier op aarde zijn de vele hoge priesters van het oude verbond, die dienaren waren van een bediening des doods. Hebreeën zegt het, genen zijn wel vele hoge priester geworden, maar dat is omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Maar deze, heeft een eenmalig dat hoge priester ontvangen, hoge priesterschap ontvangen, alzo hij altijd leeft enzovoorts. In beide gevallen hoge priester, maar wat die aardse dingen betreft, een bediening des doods aan de wet, daar sterft men aan. Maar geen nood, men zou opzien naar die ene verhoogde. Die kwam onder de wet, onder Mozes. Die kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. En via de wet is dus verlossing tot stand gebracht. Daarom was het Mozes die de slang zou verhogen. Hebben we die nog? Maar goed, waar het over gaat is dus dat de prediking van het evangelie een prediking is aan dode mensen, omdat ze in ieder geval met Christus gestorven zijn, want het was één voor allen. Dat is een prediking aan dode mensen, dat er leven is in de opgewekte Christus. Op hem zou men zien, tot hem zou men komen, enzovoort. En ik kan het met volle overtuiging zeggen, omdat dan zeg ik, oké, kijkt u dan zelf even in Handelingen naar de diverse evangelisatietoespraken die wij daar vinden, dan zult u zien dat dit de boodschap is. Gij hebt hem gekruist, of gij hebt hem genomen door de hand der onrechtvaardigen gekruist, of hoe het maar heten mag, maar God heeft hem opgewekt. Dat is de climax van al die prediking. Of Petrus is, of Paulus, of wie dan ook. Het is altijd hetzelfde verhaal. Maar God heeft hem opgewekt en door deze wordt u vergeving van zonde gepredikt. En onder de hemel is geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. De naam van de opgewekte Christus. Degene die zelf ook opwekt uit de dood, omdat hij het leven heeft ontvangen in zichzelf. Het is al de prediking van Petrus op de Pinksterdag, en die verandert doorheen heel Handelingen niet. Dat is de evangelie. Toen zei iemand, ja, maar er staat toch, ik heb niets anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Ja, dat staat er in 1 Korinthe 2. Waar Paulus excuseerde zich voor. En zegt, ik heb nooit meer aan jullie kunnen bekendmaken in de praktijk omdat het jullie niet doordringt dat je gestorven bent voor de wereld en voor de zonde en voor de wet. Die Korintiërs leefden in de wereld, waren niet bereid de consequenties van de kruisiging van de Heer Jezus te aanvaarden. En dat leidde zelfs zover dat ze de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus in twijfel trokken. Maar ze waren niet eens hofleverancier. Nou goed, dat is 1 Korinthe 15. En daar maakt de apostel een boel goed door een heel hoofdstuk lang te spreken over niks anders dan opstanding inclusief de opname. En hij zegt, als er geen opstanding is, dan ben je verloren. Nou ja, zolang je leeft is er hoop, maar als je eenmaal overleden bent, is het afgelopen. Zo zijn dan ook verloren degenen die ontslapen zijn in Christus en dat soort dingen meer. Want behoudenis bestaat uit wedergeboorte, het ontvangen van nieuw leven met alle consequenties van dien. En als wij behouden zijn, ons behouden weten, wel nu dan, dan zijn we der wereld gestorven, der zonde en der wet. En zijn wij met Christus opgewekt. En dat is Colossenzen 3 vers 1. En als dat dan zo is. Maar het is moeilijk genoeg voor velen. Indien gij dan, samenvatting van het voorgaande. Indien gij dan met Christus, opgewekt zijt, wedergeboren zijt, of hoe het maar heet, want het is hetzelfde fundamenteel. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Dat is geen populair vers. Weet je wat wel een populair vers is? De paralleltekst hiervan, hij staat er niet eens bij afgedrukt. De paralleltekst hiervan, dat is die van... Matthäus 6... Ja, die is populairder, want daar hebben ze een liedje van gemaakt. Van Colossenzen 3 weet ik niet, maar van Matthäus 6 wel. En dat komt natuurlijk omdat men zo vers verkeerd kan interpreteren. Daar staat immers dat onze hemelse vader, het laatste deel van het hoofdstuk, Matthäus 6, midden in de bergrede, die door velen beschouwd wordt als het evangelie, wat twijfelachtig is, maar vooruit. Maar aan het eind van dat hoofdstuk staat dan in vers 32, want al deze dingen zoeken de heidenen, precies, die maken zich zorgen over de dag van morgen, die bouwen aan een betere toekomst, en weet je veel wat, hè. Maar er staat, maak je toch niet bezorgd, de Heer zorgt voor ons. Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Die van God namelijk, het recht Gods. En al deze dingen die wij wellicht in dit leven nodig hebben, zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen, aan zijn zelfs kwaad. Die laatste uitdrukking, die kennen we van het tegeltje. En van de gebrandschilderde bordje, weet je wel. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Precies. Maar deze kennen we. Zoek eerst het koninkrijk van God in een kanon. En zijn gerechtigheid. En al deze dingen schenkt hij bovendien, of hoe het maar heten mag. Daar is ook inderdaad Bijbels. Maar het knelpunt zit hem in de vraag, maar waar is dat koninkrijk Gods dan? En soms heb ik dat flauwe vermoeden dat men het liedje graag zingt, maar met de gedachte aan dat koninkrijk nu en hier en nu, op aarde namelijk. Of wat er voor door moet gaan dan, hè? Kingdom Now. Dat is een bepaalde Amerikaanse stroming tegenwoordig. Men denkt aan aardse omstandigheden. Maar dat koninkrijk waarover hier gesproken wordt, is niet openbaar. Nog steeds niet. Het zal pas openbaar worden als eerst de koning openbaar wordt. Dat is dus in de wederkomst van Christus. En voor het zover is, is dit koninkrijk verborgen. In de hemel. En daarom sprak de Heer Jezus over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En toen Pilatus vroeg aan de Heer Jezus, bent u de koning der Joden? Zei hij, nou ja, dat is een tamelijk domme vraag. Is de koning der Joden, waar hadden de Joden mij niet aan u overgeleverd? Oké, let me rephrase that. De man sprak tamelijk goed Engels. Daar had hij niks aan, want ik kwam later in Frankrijk. Dat weet je, hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Pilatus. Dus die zei, ik zal het nog een keer vragen, bent u dan een koning? En toen zei de Heer, nou ja, gij zegt het. Dus nee, ik zou die woorden niet gekozen hebben, maar u kiest ze, oké. Maar daar moet ik dan wel aan toevoegen, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, zei hij. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het is zeer suggestief, omdat het impliceert, straks in de toekomst is dat koninkrijk wel van hier. Toch? Maar het impliceert ook dat als dat koninkrijk nu niet hier is, waar is het dan? Het is toch ergens dan, hè? En dat is ook zo. Alleen, het is in de hemel. Want daar ging de Heer naartoe. Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij naar zijn vader zou gaan, staat er. Niet dat hij naar het dodenrijk zou gaan, enzovoort. Hè? Nou, hij was naar boven onderweg. Dat is wat hij voor zich had. En daar zou zijn koninkrijk ook zijn. En voor zover het toch hier op aarde is, is het verborgen in u en mij. Dat zei hij ook. Hij zei, het koninkrijk komt wel, maar niet met uiterlijk gelaat. Het is in uw lieden. En als men zegt, zie hier of daar, dan is het niet. Het is in uw lieden. Het is verborgen voor de wereld. En dat zou de Heer ook zo houden tot aan zijn eigen openbaring. Als eerste uiteraard. Zie. En dus, zo'n tekst uit Matthäus 6 wordt makkelijk misverstaan. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Maar Colossense 3 zegt, zoek de dingen die boven zijn. Wat is het dan boven? Het koninkrijk Gods. Het koninkrijk van Christus. Of nog korter, Christus. En dat staat er ook, hè. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, onder verwijzing naar, of ontleend aan, Psalm 110, vers 1. Zoals altijd in al die Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Waar tot de Messias gezegd wordt, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden, of totdat, of opdat, ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten enzovoorts. Nou, daar is hij. Dat zouden wij dus zoeken. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, rustende dus. En als je niet weet wat zoeken is, dan staat er een ander woord bij. Hè? Bedenk, staat er dan. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En hoewel de mens in het bijzonder zijn gedachten niet kan sturen. Nou, misschien wel, maar dan moet je erg dom zijn, denk ik. Maar dat zou ik niet kunnen zeggen, gelukkig. Dus ik houd het er maar op. Hoewel een mens niet per detail zijn gedachten kan sturen, kan hij wel zijn gedachten in het algemeen richting geven. Gewoon door zich met bepaalde zaken actief bezig te houden. Zodat hij zich die bewust maakt. Ik bedoel, als er zou staan, zoek de dingen die in de toekomst zijn, hoe doe je dat dan? Nou, dan hou je bezig met het profetisch woord. En zoek de dingen die boven zijn, dan hou je bezig met de dingen die Christus aangaan. En met zijn tegenwoordige werk, enzovoorts. Dat kan. En dan word je daar vanzelf in betrokken, of je dat nou wil of niet. Je wordt er deel van, omdat je erover denkt. Je gedachten daar naar uitgaan, dat kun je bewust doen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld om bijeenkomsten als deze te bezoeken, zeg ik dan maar, hè. Dat kun je gewoon doen. Dat kun je ook jezelf opleggen. Moet dat? Nee, het moet niet, maar het wordt wel van ganser harte aanbevolen. Ook van ganswege uiteraard. Namelijk om de schriften te onderzoeken. Toch? Om het woord zijner leidzaamheid te bewaren. Of hoe het maar heten mag. Hè? Zalig die deze woorden leest enzovoorts. Dat zijn zo de Bijbelse uitdrukkingen. Men kan dus wel degelijk deze dingen zoeken en dus ze bedenken. Men kan zijn gedachten ook in het algemeen wel degelijk richting geven. Het was Bertex in de tijd, professor Bertex, 100 jaar geleden ongeveer, die zei het is toch een merkwaardig verschijnsel. Hij leeft in Duitsland en daar waren ze altijd al druk met alles moest gezond, weet u wel. Koerorten en zo hebben de Duitsers allemaal uitgevonden, weet u wel. Die gezondheidsmanie. De manie was daar altijd al. Hè? En hij zegt, het eigenaardige is dat de mens zoveel doet voor zijn eigen gezondheid. Maar als het gaat over zijn geestelijke gezondheid, dan speelt het ineens geen rol meer. Dan moet iedereen de modernste boeken, dat is 100 jaar geleden, de modernste boeken gelezen hebben, de modernste literatuur, de moderne kunst enzovoort. En dat het de mens geestelijk vergiftigt, zegt hij, ja, dat schijnt niet uit te maken, daar maakt men zich geen zorgen over. En zo is het nu nog natuurlijk, erg meer nog dan toen. De informatie die je tot je neemt is voedsel. Is geestelijk voedsel. Met een kleine g, maar het is geestelijk, het is abstract. Maar het is voedsel wat je tot je neemt. Zie? En als je te veel van het verkeerde spul eet, zal ik maar zeggen, ja, dan ga je eraan kapot. Dat is zeer ongezond. Sommigen gaan eraan dood. Ik bedoel, dat gebeurt nou eenmaal, hè? Nee, ik weet wel dat de Bijbel zegt, dat de Heer zegt, de mens wordt niet verontreinigd door wat hem ingaat, maar er wordt uitgegaan van redelijk gezond voedsel. Er zit altijd wel wat in dat je lichaam niet gebruiken kan en dat wordt dan in de heimelijkheid uitgeworpen. Ik ben blij dat het niet in de omgangstaal staat, maar in de Statenvertaling. Dan wordt uitgeworpen in de heimelijkheid, dan weet u dat. Ja, mooie term toch. Nou goed, en zo werkt dat. Maar men zou wel enige controle op uitoefenen, zal ik maar zeggen. Men kan zijn lichamelijke gezondheid wel degelijk beïnvloeden, dat weet iedereen tegenwoordig. Maar men kan dat ook, en men zou dat vooral met betrekking tot de geestelijke gezondheid. En wat de Bijbel betreft, er wordt uitgebreid gesproken over de gezonde woorden, Gods, de gezonde leer, over woord, over brood des levens, over woord des levens, dat is geestelijk voedsel waarmee men zich zou voeden. En daardoor gaat men zoeken de dingen die boven zijn en bedenken de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Dus met andere woorden, wij worden ook geacht ons enige mate voor die dingen die op de aarde zijn gewoon af te sluiten. U weet, ik lees wel eens wat van Midas Dekkers, dat is geen gelovige, wat ik verbijsterend vind, eigenlijk. Maar hij verklaart het al dus, hij zegt de wereld is zo vol van ellende, dat je of ermee ten onder gaat, of je moet er je van distancieren. En hij zegt, ik heb gekozen voor dat laatste. En daar heb ik ook voor gekozen. Met dit verschil, ik heb gekozen voor iets beters, waarvan ik weet dat het er is, waar wij uit kunnen leven. Uit wat de Heer ons geeft, en hij heeft niks. Ik zou met die man nog wel eens willen praten, maar goed, hij met mij waarschijnlijk niet, dus dat weet ik niet. Ik weet niet of hij daarvoor open staat, ik ben bang van niet, helaas. Maar toch, hij heeft wel gelijk. Men zou die wereld, als je er door meegesleept wordt, als je weet dat het slecht voor je is, als het je aantast enzovoort, dan zou je eruit moeten stappen. En eigenlijk heeft de wereld zelf geen werkelijk alternatief. Maar wij hebben een alternatief dat ons gepredikt wordt. Iets veel beters. En ook niet negatief, wij stappen daaruit Want dat is negatief, ergens uitstappen. We hebben iets positiefs. Wij zijn maar niet van de wereld zonde en wet verlost, maar we hebben deel gekregen aan dat koninkrijk van Gods Zoon, de Zoon zijner liefde. We zijn overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Sterker nog, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Op een nog veel hoger niveau. Want, broeders en zusters, wij moeten toch echt af van het idee dat de hemel het hiernamaals is. Hè? Dat heb ik u ook vaker gezegd. En voor de goede orde blijf ik het maar herhalen. De hemel is hierboven. Het is een hogere wereld, die onzienlijke wereld. Dat wij hierna daar zullen zijn, dat is waar. Maar daarom is het nog niet het hiernamaals. Het is ook het hiervoormaals. Het is de hemel die van ouds is. De hemelse positie is niet maar van hierna als we hier sterven. De hemelse positie is een promotie van aardse omstandigheden en rechten en plichten naar een hemelse positie waarin wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Daarheen zijn wij onderweg en daarop zouden wij ons richten. Daar zouden wij met verlangen zelfs naar uitzien. Nou goed, dat is wat hier staat. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. Maar dat geldt voor alle mensen eigenlijk. Want één is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Alleen wij worden het geacht te weten en te geloven. En de wereld weet dat niet, maar goed. Want gij zijt gestorven en het vervolg daarop is en uw leven, dat wil zeggen nadat wij gestorven zijn hebben wij nieuw leven ontvangen. Uw leven is met Christus verborgen, dat wil zeggen wij hebben een verborgen leven, een leven dat niet openbaar is, daarom heet het ook geest, want geest per definitie is verborgen, is namelijk onzienlijk, is niet waar te nemen. Ons leven is verborgen met Christus, want we hebben deel aan hem. We zijn één plant met hem. Wij behoren aan hem. Zijn leven is in ons. Ons leven is met Christus verborgen in God of bij God, of wat er maar precies voor voorzetsel staat, want het maakt eigenlijk niet meer uit. Het betekent dat wij een hemels leven hebben, of zoals de voorgaande brief het zegt, Filippenzen 3, wij hebben een hemels burgerschap. Dan wel een hemelse wandel, afhankelijk van de vertaling van Filippenzen 3, vers 20. En daarop zouden wij ons richten, die dingen zouden wij zoeken, in de wetenschap, want geloof is misschien een te zwak woord, in de wetenschap dat al wat wij hier nodig hebben, zou hij ons geven. Je moet alleen de uitdrukking serieus nemen. Wat wij nodig hebben. Daarnaast moet ik zeggen dat hij bemachtigd is meer dan overvloedig te doen boven wat wij bidden of denken, implicerend dat hij ons meer geeft dan wij nodig hebben. Maar vervolgens geldt natuurlijk ook dat niet wij, maar dat hij dat bepaalt. Een leven uit geloof is per definitie een leven in afhankelijkheid van degene in wie wij geloven, op wie wij ons vertrouwen gesteld hebben. Wat voor garantie hebben we dan? Nou, niet meer dan wat ik net zei, maar het lijkt mij toch voldoende. Ja, je kan er moeite mee hebben, ik ook wel, soms. Maar het verandert er niks aan, hè? Ik beweer altijd, als je te dicht bij de dingen staat, en vooral dicht bij jezelf dus, hè. Als je dicht bij de dingen staat, dan zie je alles in een verkeerd perspectief. Het ziet er meestal ook niet uit. Heb u dat nou ook? Moet je zo'n mooi vierkant kastje hebben en op een meter afstand, ik kan niet schelen, op een meter afstand een foto van maken. Het ding is zo scheef als wat. Hè? Toch? Of een mooi gebouw, een flat op de foto zetten, zo schuin naar boven. Wat is gedaan? Die flat die staat zo. Ja. Door een piramide. Het is allemaal vertekend. En nog erger is dat ze met een camera 20 centimeter van je neus opname maken. Dat doen ze voor de televisie dan. Interviewen ze iemand in het loopje weg, komen ze vlak voor je, want wat meer ruimte is er niet. Daaromheen staan ze allemaal te hijsen, weet je wel, want het hoort zo. Dan staan ze met een camera voor je kop en dan krijg je toch een lange neus van ze. Het zit er niet uit, maar je ziet het verkeerde perspectief. Hè? Dat weet u toch, als je van iemand een portretfoto maakt, op een meter of 2,5, 3 moet je dat doen. De brandpuntsafstand van pak en beet 125. Nou goed. Nee, ik ben niet zo'n goede fotograaf, maar dat zijn de dingen die je toch, als je een foto dat je maakt, meteen opvallen. Je maakt een foto en waarom is het allemaal vertekend? Omdat je op de verkeerde plek staat. Afstand nemen, dat helpt. Dan zie je de dingen in de juiste verhoudingen. Toch? En afstand nemen wij door te zoeken de dingen die boven zijn. Dan leren wij relativeren. Dan leren we onszelf ook te zien niet zo groot als dat we denken dat we zijn. Allemaal een beetje kleiner, soms veel kleiner. Dat doet er nou weinig toe. Maar de Heer wordt daarmee groter. Dichter bij de Heer. Zie? En vanuit zijn standpunt ziet ook ons leven, maar de hele wereld er ook heel anders uit. Als je midden in de wereld leeft, zou je ernstig zorgen moeten maken. Maar als je hem van afstand beziet, bijvoorbeeld vanuit de hemel, dan lach je erom. Huh? Nou ja, de mensen zijn bang voor wat het aardrijk zal overkomen, of hoe het er maar letterlijk staat. Weet ik veel. En in Psalm 2 staat, dat kan wel zo wezen, maar wie in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Weet je veel. Dat verandert de dingen. Dan ziet het er anders uit. En dat is wat wij zouden doen. Zoeken de dingen die boven zijn. En wanneer wij dat doen, zoeken wij dus dat koninkrijk. En zegt de Bijbel, zegt de Heer zelf, al die andere dingen voor het gewone leven zullen je toegeworpen worden. En indien niet, dan niet. Dan is het zeker niet nodig. Of zo vindt de Heer dat je wat te leren hebt. Of misschien ook niet. Dat doet er nou niet toe. Wij weten alleen dat hij ons geeft wat we nodig hebben om hem te dienen. Naar zijn normen. En als onze aardse loopbaan erop zit, zullen wij door hem daarvoor loon ontvangen. Wij zouden verheerlijkt worden. En in dat vertrouwen zouden wij door het leven gaan. Wat ons ook overkomen zal. Het heeft er niks mee te maken. Er zijn zoveel gelovigen die op gruwelijke wijze aan hun eind zijn gekomen, omdat ze gelovigen waren. Wat willen wij eigenlijk nog claimen? Wat hebben wij voor op hun dan? Ik bedoel, daar houdt gewoon helemaal alles op. Maar dan neem ik afstand. En overzie ik de geschiedenis, de kerkgeschiedenis bijvoorbeeld. Dan weet je dat je niks te eisen hebt en dat je ook nergens op hoeft te rekenen. Je mag alleen op rekenen dat de Heer geeft wat nodig is om hem te dienen. En als het moeilijk wordt, geeft hij ook wat nodig is. Hè? Hij zal met de verzoeking, staat er, ook de uitkomst geven. Als die verzoeking komt, die komt dus. Maar hij geeft ook kracht. Naar kruis heet dat met een mooie uitdrukking. Hè? Dat is de belofte die we hebben, maar die is afhankelijk van of wij inderdaad zijn gerechtigheid, zijn heerlijkheid, zijn koninkrijk zoeken. Kortom, niet onze aardse zaken, maar zijn hemelse zaken. Wanneer wij zoeken het koninkrijk Gods, dan wel de dingen die boven zijn, dan beloofde de Heer dat hij ons het nodige zou verschaffen. En een van de laatste zinnen die ik aanhaalde was dat hij met de verzoeking ook de uitkomst zal geven, opdat gij ze kunt verdragen. Dat lezen wij in 1 Korinthe 10. Het was niet met opzet, maar dat is 1 Korinthe 10. Vers 13 namelijk. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden met die menselijke verzoekingen, boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Dat wil zeggen, niet alleen zou hij ons van stoffelijke dingen voorzien, zoals Matthäus 6 meldt, maar in de eerste plaats uiteraard van geestelijke dingen. En dat staat hier. Hij zou uitkomst geven opdat wij de dingen die wij anders niet zouden kunnen dragen, wel degelijk kunnen dragen, verdragen. Heeft men het dan vertaald aan het eind van 1 Korinthe 10, vers 13. Heel deze brief, deze eerste Korinthebrief, is geschreven aan Korintiërs die zich kenmerken door een wandel in de wereld naar normen van de oude schepping. Werelds, niet noodzakelijk meteen zondig of iets dergelijks. Hoewel het dat is natuurlijk. Maar in de eerste plaats naar beginselen van deze oude wereld. Vandaar dat de apostel zei: ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Dat is 1 Korinthe 2 vers 2 waar dat staat. Maar daarna voegt hij er wel aan toe dat hij wijsheid spreekt onder de volwassenen. Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. En dat is precies waar het over gaat vanavond. Dat koninkrijk is er wel, maar niet hier op aarde. Het koninkrijk is verborgen met Christus in God. Dat wil zeggen, het is vooralsnog een hemels koninkrijk waarvan wij burgers geworden zijn. Die dingen zouden wij zoeken, maar het niet zich eigen maken van dat men met Christus gestorven is, is de belangrijkste inderpaal om deze geestelijke, deze hemelse dingen zich eigen te kunnen maken. Dat wil zeggen werkelijk te beseffen wie wij in Christus geworden zijn. Als eerstelingen van de nieuwe schepping en als hemelburgers. In dezezelfde brief staat de apostel dus min of meer noodgedwongen uitgebreid stil bij allerlei aardse zaken. Die hij tamelijk rigoureus bespreekt, mag ik wel zeggen. Met name iets als het huwelijk. U weet wel, dat is een populair onderwerp, omdat alle mensen altijd bezighoudt. Daar zorgen de hormonen wel voor. Onder aanvoering van Freud, maar het doet er nou niet toe. Maar het zijn wel degelijk natuurlijk dingen uit deze wereld, uit dit aardse leven en in ieder geval in hoge mate vleeselijk, zo wordt het ook besproken. Maar de apostel zegt in hetzelfde verband: weet gij niet dat wij, wij heiligen de wereld oordelen zullen, dat wij de engelen oordelen zullen enzovoort. Maar kennelijk wist men dat niet. Of was men het zich niet bewust, leefde men daar niet uit. En in datzelfde verband kom je terecht in 1 Korinthe hoofdstuk 10, daar waren wij net dus, hè? In 1 Korinthe 10, waar de apostel inderdaad Israël in de oud-testamentische geschiedenis tot voorbeeld voor ons stelt, niet als positief voorbeeld, maar als negatief voorbeeld. Dat wil zeggen, wij zouden niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. De Heer zegende hen, maar ze trokken er zich niks van aan. Ze leven gewoon leven naar wereldse normen. En de apostel zegt, daarom ging het ook fout. Daarom gingen zij ook ten onder. Daarom liepen ze tegen hun vijanden op. Daarom werden zij van de slangen vernield, of ze werden vernield van den verderver, of hoe dat maar heten mag. En dat is wat ons wordt voorgehouden. Je kunt wel strijden tegen dat verderf in de wereld, maar je zou er weinig problemen mee hebben als je gewoon zocht de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dat is de bedoeling uiteraard. En dan stelt de apostel het avondmaal tot voorbeeld. Ik noem het maar zo, omdat het de gangbare uitdrukking is, avondmaal. Ik excuseer me er altijd voor, omdat Paulus in 1 Korinthe 11 zegt dat het dat niet is. Hij zegt het is geen maaltijd. Het is symbolisch, het is een symbolische maaltijd. Er staat, als er gegeten moet worden, dan moet je zelf tevoren je avondmaal thuis eten. Nee broeder, dat is lastig. Als je 's morgens om 10 uur op zondagmorgen het avondmaal gaat vieren, kun je moeilijk eerst dineren van tevoren. Maar goed, dat staat wel in de Bijbel.
Geen probleem mee.
Kunt er problemen mee krijgen. Maar ik noem het toch maar het avondmaal als de gangbare uitdrukking. Dat is een korte uitdrukking, want we hebben er geen andere term voor. Hè? Ja, men spreekt over brood en beker, maar ja. Of dat nou een Bijbelse uitdrukking is, weet ik ook niet precies. Maar over brood en beker wordt wel degelijk gesproken. En de apostel neemt het tot voorbeeld. Met opzet ga ik daar nou even op in. Dat doe ik niet altijd, maar voor de gelegenheid wel even. Er bestaat de neiging om de avondmaalsviering te beschouwen als een hoogtepunt in het christelijk leven, iets waarnaar toegewerkt zou moeten worden. Als het een hoogtepunt is, moet men er naartoe werken. Dat het een hoogtepunt is, dat zal ik niet bestrijden, maar dat men er naartoe zou werken, dat is niet bijbels, het is andersom. Bijbels is, men werkt van daaruit. Men eet eerst. En dan gaat men op weg. Dat is bijbels. Er zijn vele voorbeelden van. En hier ook. Naar algemeen gangbare christelijke maatstaven zouden die Korintiërs in de praktijk niet eens toegelaten worden aan het avondmaal. Hebben we die nog? En de apostel draait het volstrekt om. Nee, hij draait het niet om. Hij zegt dat het anders is. Hij begint ermee namelijk. Hij begint namelijk met te zeggen in 1 Korinther 10, vers 15, als tot verstandigen spreek ik. Dat is zijn excuus, hè. Want zo verstandig waren die Korintiërs niet in de praktijk. Maar voor de gelegenheid zeg ik, doe net alsof jullie verstandig zijn. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. Het is nu aan ons, als ze tenminste verstandig zijn, het is aan ons om het ermee eens te zijn of niet. Hè? De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet een gemeenschap, of gewoon is die niet gemeenschap des bloeds, of aan het bloed, van Christus? En u weet, dit is een retorische vraag, het antwoord staat vast. Hè? Het antwoord moet zijn, ja, dat is wat het is. Toch? Wat is het? De drinkbeker die wij zegenen, drinkbeker de dankzegging, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Dit is een metafoor, het is een beeld van. Dat hebben ook velen niet begrepen, daarom denken de Rooms-Katholieken dat het brood of de wijn bij gelegenheid verandert in. Dat is tamelijk naïef, want het is gewoon een stijlfiguur, het is gewoon een metafoor, de meest voorkomende stijlfiguur, ook in onze gewone Nederlandse taal, hè? Dat weet u toch, hè? Het is er een uitbeelding van, het is als het ware. Is het niet gemeenschap des bloeds van Christus? Gemeenschap, begrijpt u wat het is, hè? Dat is deel hebben aan. En bloed mag geen probleem zijn, al is het dat gewoonlijk weer wel, helaas. Bloed is leven. Ja, zeg maar. Als vanzelfsprekend. Ik voel me ook nooit gedwongen om dat uit te leggen. Bloed is leven. Als je geen bloed hebt, heb je geen leven. Als je bloed kwijtraakt, raak je leven kwijt. Als je bloed uitgestort wordt, dan wordt je leven uitgestort. En als bloed is, dat wil zeggen, als het gezond is en zijn werk doet, dat is alleen als het nog in het lichaam zit, geeft het leven. Dat wil zeggen, het houdt het contact in stand, zorgt voor de communicatie in heel het lichaam. Dat wil zeggen, de communicatie tussen alle lichaamsdelen. Bloed beweegt. Als het dat niet doet, houdt het ook trouwens op bloed te zijn. Die heb je toch, hè? Bloed is leven. Toch? Mag helemaal niet moeilijk zijn. Dat is het altijd in de Bijbel, waar dan ook. Niet een beeld van de dood, dat is het tegenovergestelde. Als je bloed kwijtraakt, dan ben je leven kwijt en wat je dan overhoudt is geen leven, dat heet dood. Dat is waar. Hè? Maar bloed is leven. Is dit niet een gemeenschap aan het bloed, aan het leven, namelijk van Christus? Ik heb nog nagevraagd aan Johannes, dat is de kampioen van de metaforen in de Bijbel. En die zegt, bloed, water en geest, die drie zijn één, want zij hebben alle drie dezelfde betekenis. Min of meer, althans de betekenis van die drie beginselen overlapt elkaar. Water en bloed zijn een beeld van geest. Want geest is leven en water is leven. Zonder water geen leven en zonder bloed ook niet. Die heb je toch, hè? Is niks moeilijks aan. En deze drinkbeker, dat wil zeggen niet de beker, maar wat erin zit uiteraard, dat is eigenlijk ook een stijlfiguur. Nou, weer niet een metafoor, dat heet weer anders, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat niet om de beker, maar het gaat om wat erin zit. Dat kennen we allemaal, dat verschijnsel. Ik hoorde van de week iemand in de tent zingen over heel cold, cold Golgotha. En een Calvary was, geloof ik, want Golgotha is niet te zingen, hè. Men zingt Calvary, dat is makkelijker. Heel cold Calvary. En iedereen weet dat het niet om die heuvel genaamd Calvarië gaat, maar om wat daar gebeurd is. Toch? En als wij zingen over een ruw houten kruis, en ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis enzovoort, dan weten we allemaal dat het niet over dat stuk hout gaat. Hè? Terzijde, maar het gaat om wat daar gebeurde. Dat is associatie, hè. Dat is met dit ook. Het gaat niet om de beker uiteraard, het gaat om wat erin zit. En heel de Bijbel door is wijn een beeld van leven, van bloed namelijk. Het heet zelfs wijndruivenbloed. Waarmee het dus in één woord vertaald wordt, min of meer. Is die niet gemeenschap des levens, des bloeds van Christus? Het antwoord is ja. Het is de uitbeelding van dat wij deel hebben aan het leven, aan het bloed, zeg maar, aan de geest van Christus. En we getuigen daarvan wanneer wij drinken uit die rituele beker, om zo te zeggen. Hetzelfde geldt voor het brood dat wij breken. Is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? In de praktijk is het volstrekt hetzelfde. Want wij hebben deel aan het leven, bloed van Christus, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daar komt ook de beeldspraak vandaan, daarom heet het ook bloed. Want lichaamsdelen zijn delen van één lichaam, omdat in al die lichaamsdelen hetzelfde bloed loopt, vloeit. Dat hebt u toch, hè? Ik weet alleen maar onsmakelijke voorbeelden van het tegendeel. Als er bloed niet in je tenen komt, zal ik maar zeggen, dan vallen je tenen er vanzelf af. Ja, maar dat is wat het is. We zijn leden van zijn lichaam, omdat zijn leven in ons is. En iets concreter, in een beeld dat we allemaal begrijpen, omdat zijn bloed in ons is. En in een ieder van ons. Het is ook wat ons aan elkaar verbindt. U hebt het leven van Christus in u, ik heb het leven van Christus in mij. En dat maakt ons al, dat verbindt ons met elkaar. En het maakt ons onderworpen aan en afhankelijk van het hoofd. Want het lichaam wordt bestuurd, gecoördineerd, net hoe je wilt, wordt bestuurd vanuit dat ene hoofd. Toch? En dat is het belangrijkste lid van het lichaam. Uiteraard, ook het eerste per definitie. Hoofd betekent trouwens eerste, maar vooruit. Het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap met het lichaam van Christus? Let op, dat het had kunnen staan, lichaam van Jezus. Zou gekund hebben, maar het staat er niet. Hè? Er staat met het lichaam van Christus. Dat is dat opstandingslichaam van Christus. Dat is het mystieke lichaam van Christus, zoals men dat dan in theologische termen noemt. Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Het woord brood namelijk in ongeveer alle talen wordt gebruikt voor de aanduiding van een geheel. Een ding van één en dezelfde stof heet een brood. Daar zo kun je een broodje ijzer hebben. Liever goud natuurlijk. Maar dat heet een brood. Men noemt het ook wel een baar in het Nederlands. Maar dat moet je niet vertellen aan je begrafenisondernemer. Die denkt dat weer dat het wat anders is. Dat zijn lastige begrippen. Maar een brood is een brood omdat het één geheel is. Het is homogeen. Het is één ding. En het woord brood is dus synoniem met het woord lichaam. Heb je dat? En het breken van het brood, dat overigens niet eens genoemd wordt in vers 24 van hoofdstuk 11, in de uitdrukking dat voor u gebroken wordt, daar staat er helemaal niet. Hè? Maar goed, het breken van het brood gebeurde om uit te delen door de Heer Jezus aan zijn discipelen. Maar in de verklaring die gegeven wordt, wordt het lichaam, het brood niet gebroken, maar blijft het één geheel. Wij zijn delen van dat brood, leden van dat lichaam. Ik hoop dat u dat begrijpt. Eén brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, zegt 1 Korinthe 10 vers 17, omdat wij allen eens brood deelachtig zijn. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Ik bedoel dit te zeggen, dit gaat niet over de kruisiging, dit gaat over de opstanding van Christus en alles wat daarna komt. Ik kan het ook niet helpen. En het is het enige schriftgedeelte bovendien waarin deze symboliek verklaard wordt. Een andere hebben we niet. En zelfs vragenderwijze, met retorische vragen, omdat het vanzelfsprekend is. Brood is leven. Zonder brood geen leven. Men moet voedsel tot zich nemen. Dat is het hele verhaal. En de hele Bijbel door is voedsel in het algemeen brood. Wat het ook wezen mogen, maar het heet al gauw brood. Men heeft het nodig om in leven te blijven. Het geeft leven dan wel het onderhoud leven. Dat is wat het is. En de maaltijd als zodanig is gemeenschappelijk, ook per definitie. Dat wil zeggen, men eet uit dezelfde pan, men eet uit van hetzelfde brood, men drinkt uit dezelfde beker op een of andere wijze. Want de maaltijd in de Bijbel is altijd de uitbeelding van gemeenschap, van verbondenheid. Wat het ook wezen mogen dat de mensen aan elkaar verbindt, de maaltijd is daar een uitbeelding van. En aangezien gemeenschap met name tot stand komt onder het nieuwe verbond, vind je dus het nieuwe verbond uitgebeeld vele malen als een maaltijd. Gamos in het Grieks, abusievelijk soms ook vertaald met bruiloft. Er komen wat misverstanden uit voort, maar het is hetzelfde woord. Dat ga ik nou niet uitleggen. Waar het me om gaat, is dat wij beseffen dat dat avondmaalbrood en wijn de uitbeelding zijn van één ding. Het lichaam, daarmee het leven van Christus. En dat is niet iets waarnaar wij streven, naar die eenheid. Het is niet waaraan gewerkt moet worden om het tot stand te brengen. Zo van als je goed je best doet, mag je aan het avondmaal. Er zijn kerkgenootschappen in Nederland, die hebben plaatselijk honderden leden als ze avondmaal vieren. Dan gaan er drie aan en die krijgen de last mee ook nog. Ze krijgen ogenblikkelijk ouderlingenbezoek. Omdat het niet had gemogen. Bij anderen worden ze sowieso niet toegelaten. Dat is weer een andere denominatie dan, om zo te zeggen. Dat is overal verschillend. Maar men ziet het als iets waaraan gewerkt moet worden. Gaat voorbereiding en alles aan vooraf enzovoorts. In de Bijbel niet. In de Bijbel is het andersom. Bij de instellingen van wisten de discipelen al überhaupt niet waar het over ging. Ze werden ermee verrast. En het enige andere schriftgedeelte waar het genoemd wordt is dit. 1 Korinthe 10 en 11. Meer is er niet. Geen enkele andere brief komt het voor. In handelingen wel, maar het wordt nergens verklaard. Er wordt alleen gezegd dat ze deden, maar dat was het dan ook. En waarom dat is, is omdat duidelijk is wat het voorstelt. Onze verbinding met de Heer, die brengen wij niet tot stand. Die heeft Hij tot stand gebracht. En in de symboliek klopt dat precies. Het was zijn tafel, wij noemen het ook zo tot vandaag, de tafel des Heren. Hij neemt het brood, hij neemt de wijn, hij deelt het uit. En dat is wat het is. En wij zitten aan. Daar hebben we niks voor gedaan. Dat wij deel hebben aan Christus is niet op grond van werken, maar is op grond van geloof. Maar het is de uitgangspositie, als ik het zo zeggen mag, voor onze praktische levenswandel. Wij leven niet op dat wij in zijn gemeenschap zouden komen, ooit nog eens een keer. Maar wij hebben gemeenschap met hem en daar leven wij uit. Dat is ook het tragische van een leer die zegt dat de gemeente de bruid van Christus zou zijn. Ik heb er op zich niet veel moeite mee, maar de consequentie ervan is dat Als men serieus neemt, dat doet men niet altijd, hè. Maar als men serieus neemt, dan betekent het dus dat de gemeente leeft buiten de gemeenschap met de Heer. En we zijn onderweg naar de gemeenschap, naar het huwelijk namelijk. En de Bijbel leert het andersom.
Wij zijn zijn lichaam, hij kan toch niet met zijn lichaam.
Precies, wij leven in gemeenschap met hem. Wij zijn zijn lichaam. Sterker nog, het lichaam van de bruidegom.
Ja.
Zit in het Bijbels kader verder plaatst. En dat is waar het om gaat. De neiging bestaat om altijd weer de gemeenschap die wij met de Heer hebben te ontkennen. Of de prediking is erop gericht om die gemeenschap tot stand te brengen. Hetgeen impliceert dat die er niet is. Het is andersom. De Bijbel leert het andersom. Wij zijn gelovigen. Wij zijn met hem verbonden. Wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening enzovoort. De bedoeling is dat wij dat weten. En leven vanuit dat bewustzijn dus. En een hulpmiddel daarbij is de avondmaalsviering. Omdat het een aanschouwelijk voorbeeld is. En dat is wat de apostel doet. Hij haalt het hier aan als voorbeeld. En zegt, je weet toch dat het dat is? Nou, dat heeft consequenties. En de consequentie is dat wat men beleidt in een beeld, in een ritueel. Dat zou ook de basis moeten zijn van ons praktische leven. Neem je deel aan het avondmaal, prima, maar dat betekent dus dat je erkent en getuigt dat je deel hebt aan Christus. En dat je lid bent van één lichaam, en in dat lichaam heeft elk lid zo zijn eigen verantwoordelijkheid. En daar gaan de volgende hoofdstukken dus over, 12, 13, 14, over de geestelijke gaven in de gemeente enzovoorts, hè. Dat is de consequentie van het een en ander. En dat is wat de apostel ons voorhoudt. Hij zegt, het is toch een beeld van gemeenschap met Christus? Nou, waarom zou je dan deel hebben aan de afgoden, en offeranden aan de afgoden, en wat het maar wezen mag enzovoorts? Toch? Dat is wat hier gezegd wordt. En bovendien wijs ik er nog in het voorbijgaan op dat brood en wijn ook niet zomaar geïntroduceerd werden. Zij stonden altijd al op de tafel van de paasviering, van de Pesachviering. Dat wil zeggen, de maaltijd bestond niet uit brood en wijn, de maaltijd bestond uit het paaslam. En toen de maaltijd gedaan was, lees het nog maar eens na in de evangelie. Toen de maaltijd gedaan was, na het eten van het avondmaal, nam de Heer brood en wijn, die daar al die jaren al stonden, bij wijze van spreken, sinds de uittocht uit Egypte, officieel. En ineens kregen die dingen, die er min of meer ongemerkt bij stonden, kregen ineens een betekenis. Omdat ze uitdrukking zijn van de opstanding van Christus en de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Eigenlijk, maar zoveel tijd heb ik niet. Eigenlijk zou ik moeten laten zien uit 1 Korinthe met name dat de essentie juist is niet de introductie van brood en wijn en daarmee het avondmaal, maar het tegenovergestelde, namelijk de afschaffing, om zo te zeggen, van de paasmaaltijd. Ik hoop dat dat tot u doordringt. Wat geleerd wordt namelijk in een breder verband van deze hoofdstukken, is dat wij verlost zijn van het oude en wat overblijft is, het paaslam is weg, dat is historie. En wat overblijft is brood en wijn. Het hoofddeksel is weg, om eens een heet hangijzer te noemen, 1 Korinthe 11. Het hoofddeksel is weg, want het is een uitbeelding van de wet. Die staat tussen God en de mens. Het is een macht waaronder de mens leeft, dat hoofddeksel. Maar wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht onder het nieuwe verbond, en dus gaat het hoofddeksel af. Daar zijn dan wat specifieke vragen over, daar blijven we dan meestal in steken, en we vergeten waar het werkelijk over gaat, hè? En hetzelfde geldt voor de uitdrukking van 1 Korinthe 11 vers 26... Zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Maar als hij dood is, hoe kan hij dan komen? Dat is tamelijk onlogisch. Waar het over gaat namelijk, is dat de Heren hier voor de gelegenheid zo genoemd wordt als de Heren Jehovah van het oude verbond, der wet. En de dood des Heren, de Hebreeënbrief legt dat omstandiger uit, maakt een eind aan de heerschappij van de wet. De dood des Heren verlost ons van zonde, dood en wet. En wereld, enzovoorts. Zie? En wij verkondigen de dood des Heren, wil zeggen, wij verkondigen dat wij verlost zijn van het oude. Hoe dan? Door te demonstreren via deze tekenen dat wij deel hebben gekregen aan het nieuwe, aan het nieuwe verbond. Dat we leven in een gemeenschap met de Heer onder het nieuwe verbond, een verbond dat niet verbroken kan worden. Heb je dat nog? Het oude is voorbij gegaan. Het is hetzelfde, verkondigde de dood des Heren, kan net zo goed zijn, verkondigde de dood van het paaslam. Het is voorbij. Maar dat stond in 1 Korinthe 5, ook ons paaslam is voor ons geslacht. Het is geweest. Zo laat ons dan nu, want dat komt daarna, feest vieren. Dat heet dan het feest van Pascha, maar het is na het slachten en eten van het paaslam. Eerst zal men deel hebben aan de dood van de Heer Jezus, dat is het slachten en eten van het paaslam, en daarna zal men deel hebben aan zijn opstanding. En waar wij getuigen van dat wij deel hebben aan een levende opgestane Christus, verkondigen wij de dood van het oude. Verkondigen wij het einde van het oude verbond en daarmee dus impliciet dat wij onder een nieuw verbond leven. En de Hebreeënbrief legt het precies zo uit. Testamentmaker is gestorven, daarmee is het testament van kracht geworden enzovoorts. En dat is waar het hier over gaat. En onwaardig eten en drinken bestaat niet uit dat men eet en drinkt en men heeft er geen recht op, maar bestaat daaruit dat men wel deelneemt aan tekenen van brood en wijn. Dat wil zeggen, men demonstreert de gemeenschap die met Christus en met elkaar als gelovigen heeft, maar in de praktijk van het leven daarna trekt men er zich niks meer van aan. Of wordt zelfs die gemeenschap ontkend. Dat is onwaardig, omdat er dingen zijn die in strijd met elkaar zijn. En de apostel bepleit heus niet dat wij niet zouden deelnemen aan het avondmaal, omdat wij niet deugen. De apostel is positief uiteraard. Hij bepleit dat wij ook zouden leven in overeenstemming met de tekenen die wij hanteren. Logischerwijze. Ik kan het ook niet veel korter zeggen dan zo. Maar dit is de essentie ervan. Het drukt dus precies uit wat wij gelezen hebben in vers 13, namelijk, hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven opdat hij ze kunt verdragen. Hij geeft namelijk, maar dat zijn woorden van Petrus uit de 2e Petrusbrief hoofdstuk 1, hij geeft namelijk alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Kortom, hij geeft ons eeuwig leven en hij onderhoudt dat ook. Hij voedt dat ook. Hij bekrachtigt dat ook, enzovoorts. En daarmee kun je zeggen, hij is ons leven. En dat stond ook in Colossenzen 3, maar die heb ik alweer weggeslagen natuurlijk. Hè? Wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, enzovoorts. En daarom ook is de avondmaalsviering een teken dat bij herhaling gepraktiseerd zal worden. In tegenstelling tot het doop. Doop is eenmalig. Omdat het de uitbeelding is van dood en opstanding met Christus. Dat is eens en voor altijd. Eenmaal gestorven, eenmaal opgewekt. Dat blijft altijd. Enzovoorts. Maar het avondmaal wordt herhaald. Omdat het de uitdrukking is van ons continue leven. Dat wil zeggen ons leven van alle dag. Wij leven uit wat hij ons geeft. Zoek het koninkrijk. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw, staat er. Maar er staat achteraan, maar indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. En dat gaat nog steeds over de tegenwoordige tijd. Hè? Nou goed, die tekenen hebben we voor ons, opdat we bepaald zouden worden bij onze gemeenschap met de Heer. Nu, zeker nu. Waarin dat niet te zien is. Daarom hebben we zichtbare tekenen die ons bepalen bij onze gemeenschap met de Heer. En dus met elkaar. Omdat we allen eens broodsdeelachtig zijn en allen als leden hebben we bepaalde verantwoordelijkheid in dat hele ene lichaam. Zie? En van daaruit leven wij. Vandaar ook avondmaalsviering in de Bijbel. Voor zover aantoonbaar Dat is het lang niet altijd, maar voor zover aantoonbaar op de eerste dag der week. En als er één dag ongeschikt is, alle dagen zijn geschikt. Maar als er een dag ongeschikt is, is het Goede Vrijdag. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Dat is de dood, maar het is niet de dood. Het is een beeld van leven. Leven en onverderfelijkheid. Dat brood is een beeld van het woord dat uit de hemel is nedergedaald. Brood uit de hemel nedergedaald, waaraan we ons voeden. En er is genoeg voor iedereen, zoveel als wij willen. Dat was al zo in, waar was het, Exodus 16. En het is zo in Johannes 6 en het is in onze dagen nog steeds zo. Wij melden ons bij hem en hij geeft. En de bedoeling is dat met wat hij ons geeft, wij hem zouden dienen. En daarom geven we het brood en wijn dus ook gewoon aan elkaar door. Als uitdrukking van de gemeenschap, dat is wat het is. En dat die gemeenschap vervolg heeft in de toekomst, in de openbaring van zijn heerlijkheid. Ja, logischerwijze, ja, dat mogen we verwachten, wat Colossenzen zegt, wanneer hij zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Als leden van zijn lichaam en dus van zijn heiligen, of hoe dat maar heten mag, hè, zullen wij betrokken zijn met hem als één lichaam in de openbaring van zijn koninkrijk, in heerlijkheid met alle consequenties van dien. Reden genoeg om hem te danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat u ons getrokken hebt uit deze duistere wereld en ons geplaatst hebt in het licht en daarmee in het leven van uw nieuwe verbond, uw nieuwe schepping en ook uw koninkrijk, waaraan wij deel zouden hebben, zelfs als eerstelingen. Wij danken u dat wij in deze wereld inmiddels vreemdelingen en bijwoners geworden zijn, omdat wij een wandel hebben in de hemel zelf, waartoe u ons geroepen hebt en waarin u ons onderhoudt en voedt en ons opvoedt ook in het bijzonder naar onze zoonstelling in de toekomst. Wij danken u voor die zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, maar ook voor de kracht die u ons verleent in afwachting daarvan, opdat wij nog levend, zelfs in een zondig lichaam, niettemin als door u geheiligd, u zouden dienen en onze leden, onze lichamen zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. We danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan, mogen naderen tot uw troon der genade, opdat we van u, die hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, zouden ontvangen brood en wijn, leven en overvloed, en genade en barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. We danken u voor die grote zaligheid waarop wij acht mochten geven, ook vanavond, maar ook waarop wij acht mogen geven alle dagen van ons leven. Dat we ons bewust mogen zijn dat u het bent die ons tot leven verwekt hebt en die ons voedt. Die voor ons zorgt, die ons bekrachtigt, opdat wij in staat zouden zijn om uw wil te doen en te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u dan ook dat we met blijde verwachting mogen uitzien naar die nabije toekomst waarin u als onze heiland zult geopenbaard worden in heerlijkheid en wij zelfs met u. Opdat eindelijk uw heerlijkheid, uw koninkrijk, uw kracht zou geopenbaard worden in deze nog steeds zo duistere wereld. Wij danken u daarom voor het voedsel dat u ons geeft en bevelen ons bij u aan, opdat wij mogen leven uit de kracht van uw genade, die voldoende zou zijn opdat uw kracht in onze zwakheid zou worden volbracht. Amen.